vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. En zelfs vindt de mus een huis. O Heere, 84 vers 1 en 2. vragen wij eerst de Heere om zijn onmisbare zegen en danken we voor de maaltijd. Heere, wij naderen tot u, maar dat u tot ons mocht naderen, want daar gaat het om. Het is altijd weer dat u de eerste moet zijn, al pleit het ons niet vrij. O, dat we dat voor het eerst en steeds weer mogen inleven, dat alles genade is en dat een mens er buiten valt. Wat bent u toch goed over ons, dat we zo midden in de week deze dag met elkaar mogen beleven. U hebt het vanmorgen wel gemaakt en wij bidden dat ook voor deze middag. O, wat zijn we totaal van u afhankelijk in het spreken en in het luisteren. Wilt u alle sprekers aangorden en bekwamen en zalven met uw geest? En dat er mogen zijn geopende harten. En waar dat niet zo is, dan kunt u dat al luisterende doen. Want u bent het die toch werkt door uw woord en geest. En dat we zo onszelf diep ongelukkig mogen kennen als dat leven zonder u, Heere. De wereld is in de greep van de Olympische Spelen. Dat zijn hun goden. En wij zijn niet beter, al leven wij uitwendig naar uw woord. Wij gaan overal op en in. Maar het is altijd een wonder als het hart naar u mag vragen, om u verlegen mag zijn en zich zo diep ongelukkig mag voelen wanneer hij u mist. Maar daarentegen die blijdschap die er is in u, in uw zalige dienst, en om geleid te worden aan de voeten van de Middelaar, waar toch de bron is, waar alle heil en zaligheid uitvloeit. Wij vragen, wilt u zo gedenken de arbeid in uw koninkrijk hier, maar ook tot over de landsgrenzen heen, tot aan het uiterste der aarde. Allen die daar werken, willen we hartelijk aan u opdragen en dat ze dat mogen doen met de volle zegen van het evangelie. Heere, verootmoedig ons voor uw heilig aangezicht. En wilt u Satan uit ons midden weren en dat we hier een aangename middag mogen hebben. Dat u de dauw hier over deze gemeenschap wilde leggen en de dauw van de hemel ons hart mag doen kennen. Opdat we zo dat leven mogen beoefenen in een ander. Dan gaat alles schade en drek voor ons worden. Heb ootmoedig dank voor de maaltijd die gebruikt en genuttigd mocht worden. Geef dat het mag dienen tot versterking van ons lichaam en wij de gaven in uw dienst mogen besteden. Doe genadig verzoening over al onze zonden, om Christus wil. Amen. Eerst een mededeling. De collecte van morgen heeft opgebracht 2746 gulden en 75 cent. Heel hartelijk dank daarvoor. Wij willen lezen Matteüs 13, vers 47 tot 50. Matteüs 13, vers 47 tot 50. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken En nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken bij een visnet. Het evangelienet wordt uitgeworpen in de grote volkerenzee. Dan willen wij in het kort bij drie dingen stilstaan. Bij het sleepnet, de selectie en het oordeel. Dus het sleepnet, de selectie en het oordeel. Dit beeld was voor de discipelen bekend. Het sprak aan. Velen hebben dit beroep eertijds uitgeoefend. En u ziet het voor u. Men is op de zee, op een schip. En dan worden de netten uitgeworpen. Bovenaan zitten kurken en onder het net loden gewichten. En dat net, dat is heel lang en dat wordt uitgeworpen en dat komt tot op de bodem van de zee te liggen. En vervolgens sleept men dat net, het schuurt over de bodem van de zee. En wat gebeurt er? Dan worden er allerlei vissen in dat net. Ja, dat is de bedoeling om vissen te vangen. Het is uitwerpen. Het is voorttrekken en straks is het optrekken van het net. En wat gebeurt er dan? Overal wordt dat net gesleept en er staat dus dat allerlei soorten van vissen in het net komen. Nu, zo gaat het in het koninkrijk van God. Het sleepnet van het evangelie wordt uitgeworpen in de volkerenzee tot aan het uiterste der aarde. Dat is zending bedrijven. En de bedoeling is dat er gevangen wordt. En nu begrijpt u, als dat gebeurt, daar komen vissen in het net en het visnet wordt ook opgetrokken op het strand en dan, ja, dan is er de selectie. Een vis houdt niet van een net. Een vis wil het net ontkomen, maar dat lukt hen niet altijd. En nu is het net vol met vissen. En dan, ja, is er de selectie. Want we kunnen in het net zijn. En dat is een voorrecht. Wij zijn kerkelijke mensen. Wij zitten allemaal in het net. De heidenen niet. Calvijn spreekt van graden in de verkiezing. Niet alleen de verkiezing ten eeuwige leven, maar ook als wij leven op het kerkelijke erf. En als wij gedoopt zijn en de woorden Gods zijn ons toebetrouwd. Dat is in zekere zin al verkiezende liefde. Want wat onderscheidt ons? De heidenen die weten van niets. En wij leven onder de beademing van het evangelie. Dus het is een heel groot voorrecht wanneer we zondags 2 keer in de kerk zitten. En wanneer we onder de waarheid mogen zijn. En ja, dan komt er toch de selectie. Want het net, dat wordt opgetrokken. En wat doen ze? Dan is daar een vat. En ze halen elke vis uit het net. En de ene vis wordt in het vat geworpen. En de ander ernaast. Die ernaast geworpen worden, dat zijn kwade vissen. Die kun je niet eten. Die zijn niet geschikt voor consumptie. Die worden als waardeloos buiten het vat geworpen, zo staat er. Het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Nederzittende, dus ze nemen er echt de tijd voor. En nu is het duidelijk, als we onder het net zijn, het is een voorrecht, maar in dat net, daar zitten allerlei soorten van vissen. En dan wordt er niet mee bedoeld ouderen en jongeren en rijken en armen, dat natuurlijk ook. Maar hier wordt bedoeld dat er zijn goede vissen en daar zijn kwade vissen. En dus nu de selectie. En dan is er geen vergissing mogelijk, want er staat dat de engelen de rechtvaardigen afscheiden van de goddelozen. De engelen kennen de mensen, weten van hen af en vergissen is onmogelijk. Het gaat nauw uit. Want misschien is er een die zegt, wat doet u toch moeilijk? We hebben toch het woord en we hebben de beloften en we gaan naar de kerk en dan is het toch goed. Wat moet er dan verder nog gebeuren? Ja, zo wordt er door velen vandaag gepraat. Kerkelijk leven ziet men aan voor geestelijk leven. Maar u moet mij daar niet lelijk op aankijken, want het woord zegt het en het woord gaat altijd separeren. En we zien al Kain en Abel. En een Saul en een David. En in al de gelijkenissen van de Heer Jezus, dwaze en wijze maagden. En noemt u maar op onkruid tussen de tarwe en hier goede en kwade vissen. En nu is het zo erg als een mens denkt een goede vis te zijn, terwijl hij het niet is. En de mens is o zo genegen om mild zichzelf te beoordelen. Maar als we in onze natuurstaat zijn, dan is ons oordeel verkeerd. En het is zo vreselijk als we onszelf verkeerd gaan beoordelen, want dan is het voor eeuwig straks verloren. En nu dus wordt er geselecteerd. En nu dan is daar dat de kwade vissen die worden op de grond geworpen, niet geschikt voor de consumptie. O, een mens is van zichzelf niet anders dan een kwade vis. Maar bent u daar achter gekomen? Want dat moet geleerd worden. Een mens in zijn doodstaat, die kan denken dat hij een goede vis is. Die beroept zich op allerlei wat de uitwendige kant betreft. Maar terwijl het hart nooit echt geraakt is door het evangelie. En dat moet toch gebeuren, ook met een net kerkmens. Het is bekend, wijlen dominee Zandt was student. En hij had een godvrezende moeder. En hij was zeer intellectueel. En hij las van alles. En toen las hij uit de werken van Hegel, de Duitse psycholoog. En daar komt hij een opmerking tegen. En hij zegt, toen ben ik als een vogel uit de boom geschoten. Kijk, dat is wat. Ja, toen kreeg hij een verstand met goddelijk licht bestraald. Toen werd zijn hart geraakt. De Heer heeft maar een paar woorden nodig. En toen kwam hij verbroken onder God terecht. En toen heeft hij gezien dat hij met al zijn uitwendige godsdienst en met al zijn vragen, want hij had zoveel vragen die hem bezig hielden. Maar toen kwam de vraag, hoe kom ik ooit met God verzoend? Maar er zijn er zoveel die niets van het genadewerk afweten. En u weet ook, Bunyan, in de christenreis, dan loopt daar christen en hopende. En daar kwam in de verte iemand aan en hopende, die zag hoog tegen hem op, werd door hem geïmponeerd. Een statige man, een heer. Maar zegt christen, nee, dat valt wel mee hoor met die man. Je moet maar eens een gesprek met hem voeren. En dan zal spoedig blijken dat hij niet veel meer van ons moet hebben. En zo is het gebeurd. Ja, en die meneer Mondchristen zegt, goedemorgen, ik kan overal over praten, ik ben dogmatisch erg onderlegd en wat voor onderwerp u ook aansnijdt, dat doet er niet toe, ik weet overal van. En toen vroeg, hopende, en nu komt het waar we wezen willen. Toen vroeg hopende, wat gebeurt er als de Heere een ziel zaligmakend gaat bearbeiden? Nu zegt hij, dan gaat hij schreeuwen tegen de zonde. Nee, zegt hopende, nee hoor, nee. Nou zegt hij, wat dan? Wel, hij zegt, er zijn er zoveel die tegen de zonde geschreeuwd hebben. Denk aan de vrouw van Potifar. En ze wilde juist de zonde bedrijven. Oh nee, zegt hopende, dat zegt allemaal niets. Er zijn zoveel mensen die schreeuwen tegen de zonde en vreemd zijn aan het genadewerk Gods. Nou zegt hij, wat dan? Wel, zegt hij, dan gaan ze de zonde bewenen. Oh, zegt hij, wat maakt dat voor verschil? Schreeuwen of bewenen, dat is toch hetzelfde? Nee, zegt hij, dat is een wezenlijk verschil. En kijk, hopende had het geleerd. En die meneer Mondchristen, die had al gauw genoeg van de gesprekken van hopende. Hij zegt, je wilt mij in de val laten lopen. Dat was helemaal niet waar. Maar kijk, nu ziet u dat wenen over de zonde, dat is het begin. Als de Heere van een kwade vis een goede maakt. Want als we dat missen, dat wenen over de zonde, die droefheid naar God over de zonde die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, dan zijn we nog volop in onze natuurstaat. Met alles wat we hebben, ook indrukjes en noem maar op, dat kan allemaal nog aan de oppervlakte zijn, zo dat we toch niet geraakt zijn door de goddelijke pijl met de scherpe punt dat ons hart is verbroken. Ja, dat is zo'n wonder. En kijk, een kwade vis weet daar niet van. Die rekent zichzelf wel de hemel in met allerlei handigheidjes. En die gaat allerlei dingen bij elkaar rapen. En dan zeggen, ja kijk, dit heb ik toch wel hoor. Maar dat is toch echt niet van mijzelf hoor. En zo, kijk maar, als de Heere gaat werken, dan gaat het heel anders. En dan, al was er geen hel of hemel, de Heere is het waard om gediend, geëerd en gevreesd te worden. En zie, dat is nu het kenmerkende van een goede vis. Die was ook kwaad. En die vindt zichzelf al kwaader en ongeschikt voor de consumptie. En die gaat zichzelf er buiten zetten. O, wat een wonder een buitengezet mens te zijn. Als de Heere verder gaat doorwerken en gaat laten zien wat we geworden zijn in onze val in Adam. Wanneer alles wordt afgebroken en alle grondjes weggenomen en alle leunsels en steunsels. Wanneer een mens op de nullijn mag terechtkomen en zijn doodvonnis mag aanvaarden en onderschrijven met de liefde God in het hart, dat hij zegt, ik ben zo'n kwade vis. O, het is een wonder elke dag dat de Heere me nog laat leven. Ik kan het niet begrijpen. Kijk, een mens heeft het hierover en daarover en over de uitverkiezing en hij redeneert. Maar kijk, al dat redeneren, dat is een bewijs dat er geen leven aanwezig is. Want dan houdt het redeneren op als de Heere gaat werken. En dan zegt de een, ik kan niet begrijpen dat er in de Bijbel staat, Ezo hebben gehad. Maar een kwade vis in zichzelf, die zegt, ik kan niet begrijpen dat er staat, Jacob heb ik lief gehad. Dan wordt alles precies omgekeerd. En daar is een volk. Ja, kijk, de Heere werkt aan op het wonder. En er is een volk dat leeft uit het wonder. En steeds meer uit het wonder moet leven. Want juist als de Heere verder gaat werken, een mens komt erachter dat hij een kwade vis is. En dat durft hij nergens meer op te hopen. Een onreine. Maar zie, Christus op Golgotha, als de grootste der zondaren, zo werd hij gezien, als één te veel op de aarde. En hij is als een kwade vis gestorven. Hij voor kwade vissen, zijn gerechtigheid redt van de dood. Goed doet geen nut ten dagen der verborgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. En dan zien we wat er gebeurt. Want die selectie die heeft plaats. En dan staat er al zo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Het gaat hier dus meer over het afscheiden van de goddelozen dan over de behoudenis van de rechtvaardigen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. O, dat oordeel, dat zal voor een kwade vis verschrikkelijk zijn. Ja, een kwade vis te zijn en gedacht te hebben een goede te zijn en geklopt te hebben op de hemeldeur. Doe ons open, doe ons open. Wat een brutaliteit. Het zijn rechthebbenden, maar ze worden voor het eeuwige vuur. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, de verlorenheid. Dat moeten we natuurlijk niet letterlijk opvatten, dat er in de hel vuur is. Want er staat, het is de buitenste duisternis. En waar duisternis is, waar vuur is, daar is geen duisternis. Maar de hel wordt onder allerlei beelden ons duidelijk gemaakt. De buitenste duisternis, dat is de plaats van de uiterste verlatenheid van God. En het wordt ook aangeduid met het beeld van vuur. En vuur, dat betekent de toorn van God. En zo voor eeuwig knersing der tanden en wening. De wroeging van, het was niet nodig geweest dat ik hier zal zijn, ware het niet dat ik naar het evangelie had mogen horen. Ja, zo zien we dat oordeel. Dat zal vreselijk zijn. En daarom, daar is, als het goed is, de drang om het evangelie te prediken. Dat het sleepnet van het evangelie in de volkerenzee wordt uitgeworpen. En dat alles bestreken wordt tot aan het uiterste der aarde. Op de zendingsvelden, ook onder de Venda's en onder de Toraja's. Dat er veel vissen in het net mogen komen. Want dat is groot. Dan komen ze met het woord in aanraking. En de ouden zeiden, als God een mens wil bekeren, dan brengt hij het woord tot de mens of de mens tot het woord. Altijd werkt hij door zijn woord. Maar kijk nu die selectie. En dan komt het er zo op aan, geliefden, dat God van mij af weet. En zijn werk is zo eenvoudig. Dan gaat het altijd door het recht heen. Want het recht, dat zet de mens er buiten. En het recht Gods, dat eert de Heere. En dat keurt zichzelf af. En de remonstrant wil van het recht niet weten. Die geven nog wat in de mens, waardoor hij wat kan doen tot zijn zaligheid. De remonstrant, die eert de mens. En de vrije genade eert God. En zo werkt de Heere aan op zijn eigen eer. Werkt hij ook aan dat wij een kwade vis mogen zijn. En het is ook zo te wensen dat de Heere mag doorwerken. O, de Heere en zijn dienst, dat is een liefdedienst. En aan het begin van het leven, die eerste liefde en die keus en dat leven voor hem en in zijn gemeenschap. En dat we zulke goede tijden mogen beleven. O, dat is niet om de woorden te zeggen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Het huis dat gij hebt gesticht. De tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Maar dan, dat dan voor eigen waarneming alles weg is. En dat ik heb geprobeerd om een goede vis te worden met de liefde Gods in het hand. En ik word een kwade vis. Ik heb geprobeerd, want zodra God in het leven komt, dan is het de vreze des Heren en de haat tegen het kwade en de lust tot het goede. En dan probeer ik om een heilige te worden. En ik word een goddeloze. Kent u dat geheim? Kijk, en daar is Christus voor gekomen. Voor goddelozen en voor vijanden die met hem verzoend worden. Want dan die andere werkelijkheid, als nu zo'n in eigen oog kwade vis, die uit het net gehaald wordt en die alleen maar kan denken, ik word op de grond geworpen, ik ben een kwade vis, ik sta er buiten, ik lig verloren, maar dan toch in het vat te worden geworpen. Wat een eeuwig wonder. En daar is veel genade voor nodig om een kwade vis te zijn in de beleving. Een goddeloze in de beleving. Maar dan loopt het helemaal af. En dan komt daar de bede omhoog. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. O Heere, hoe kom ik ooit tot u bekeerd? Hoe word ik ooit met u verzoend? Christus die zo verborgen is. O, het vloeit allemaal wel uit hem voort. Maar om hem als persoon te kennen in zijn priesterlijke offeranden. Het is zo verborgen. Maar wat een eeuwig wonder. Als de Heere in de weg van afsnijding aan de andere kant begint. En het van de andere kant bekeken mag worden. En daar die ruimte, de minste geloofsoefening geeft zoveel vrede in het hart. Het zien van Christus in de belofte van het evangelie, door de tralie van het evangelie doet uitroepen, spreek mij van hem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Om die mogelijkheid van zalig worden te zien in Sion's betalende borg. Die aan de eisen van de wet voldaan heeft. En de gerechtigheid verworven heeft. Die redt van de dood. Nu de vraag aan u en mij. Die visser is daar bezig. De selectie heeft plaats. En als u aan de beurt bent. En hij neemt die vis in handen. Wat gebeurt er dan met u? Wordt u op de grond geworpen? Verloren? Een kwade vis? Ongeschikt voor de consumptie? Nergens toedeugend? Of wordt u in het vat geworpen? Dan zegt u, Heere, ik kan het niet klein krijgen. Voor zo één. U weet toch, Heere, wie ik ben. Wat voor kwade vis ik ben. Misvormd door duizend zonden. Ik ben doemwaardig en helwaardig en vloekwaardig. Ik durf nergens op te rekenen. En dan toch. Ja, dat zalig worden in hem. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is een eeuwig wonder. O, de Heere geven ons dat we niet alleen gevangen worden. Dat zijn we, denk ik, hier allemaal in het net van het evangelie. Maar dat we door genade een goede vis mogen zijn, levend op kosten van Christus. En zo wordt het evangelie net, ook in de heidenwereld en overal uitgespreid. En de Heere binde het op de harten en geven dat zijn rijk worden uitgebreid. En dat u en ik mogen zijn een goede vis door genade die in het vat geworpen is om eeuwig straks de koning te kronen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij willen nu zingen Psalm 45, vers 2. Gord, gord, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. En wat er verder volgt, 45, vers 2.
Beste zendingsvrienden, ik wil graag eerst een gedeelte uit Gods woord met u lezen, dat u bent opgetekend in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan hoofdstuk 16. Ik noem u 1 Korinthe 16, daarvan de versen 1 tot 9. We vinden Gods onfeilbaar woord daar als volgt opgetekend. Aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de gemeenten in Galatië verordend heb, doet ook gij alzo. Op elke eerste dag der week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf in weg, vergaderende een schat nadat hij welvaren verkregen heeft, opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden wanneer ik gekomen zal zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen die gij zult bekwaam achten door brieven zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. En indien het der moeite waardig mocht zijn dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen. Doch ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn. Want ik zal door Macedonië gaan en ik zal mogelijk bij u blijven of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden waar ik zal heen en reizen. Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten. Maar ik zal te Efeze blijven tot een Pinksterdag, want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Vrienden, het was altijd weer de grote begeerte van de apostel Paulus om het evangelie op zoveel mogelijk plaatsen in de wereld te brengen. Lucas vertelt ons daarvan. In de handelingen der apostelen geeft hij ons daar verschillende beelden van dat Paulus overal heen en trekt. Maar Paulus schrijft dat ook zelf als hij het schrijft aan de gemeente van Rome, dat hij zeer begeerig was. Een grote en sterke begeerte had om het evangelie te verkondigen. En dan vooral op die plaatsen waar het evangelie nog niet eerder gebracht was. Veelal verbleef de apostel dan ook maar korte tijd in een plaats, in een dorp of stad, om het evangelie te brengen. Hij was steeds maar aan het reizen, steeds verder trekkende door Klein-Azië en later ook door Europa. Ik zeg korte tijd op één plaats, om zoveel mogelijk plaatsen te bereiken. We moeten denken aan enige weken, misschien soms enige maanden. En dan trok hij weer verder. Doch de gemeente van Efeze is daarop een grote uitzondering. In Handelingen 19 lezen we dat hij daar meer dan 2 jaar lang dagelijks het woord predikte, zodat allen die in Azië woonden het woord hoorden. Via Efeze bereikte hij dus ook een veel groter gebied. Maar waarom bleef hij te Efeze niet enige weken of maanden, maar zo lange tijd op één plaats? In vers 9 van het gedeelte dat ik u heb voorgelezen, vinden we de reden van zijn langdurig verblijf in Efeze. Want hij schrijft daar dat hij na 2 jaar nog steeds in Efeze blijft. Want, zegt hij, mij is een grote en krachtige deur geopend en daar zijn vele tegenstanders. De kanttekenaren op de Statenvertaling die tekenen hierbij aan dat Paulus met deze woorden bedoelt te zeggen dat hij in Efeze een goede en een ruime gelegenheid had om het woord te verkondigen. Daarnaast betekende het ook nog dat de Heere de prediking zegende, en wel op zodanige wijze dat velen tot geloof en bekering kwamen. Ja, dat kon Paulus zelf niet. We hebben dat vanmorgen mogen horen, dat zowel die bekering als het geloof genadegiften van God waren. Een gave Gods. Maar het behaagde de Heere aan vele Efeziërs dat geloof en die bekering te geven. En Paulus werd in dat alles gebruikt als een instrument in s Heeren hand. Maar daar zijn in Efeze ook vele tegenstanders. En ook dat was een reden voor de apostel om Efeze nog niet te verlaten. Hij tekent ons zijn zendingswerk dus onder het beeld van een geopende deur. Maar er zijn ook mensen die proberen die deur dicht te duwen. Mensen die proberen de loop van het evangelie te verhinderen. Bovenal de Satan. Ook in Efeze. De Satan die altijd in de weer is om de verkondiging tegen te staan. Rechtstreeks of om te proberen dat er een verkeerde boodschap gebracht zou worden. Ik geloof dat Paulus met die woorden ook een beeld geeft van het zendingswerk in onze dagen. Ook nu. Vele geopende deuren op veel plaatsen in de wereld. Maar ook veel tegenstand. Een geopende deur nu. Dat is niet altijd zo geweest. Er zijn jaren geweest dat er vele deuren dicht gingen. Denk maar aan de Russische revolutie in 1917. Toen gingen de deuren in de communistische landen dicht. Bijbels mochten niet meer gedrukt of ingevoerd worden. Kerken werden gesloten. Maar ook die deuren zijn verleden jaar weer opengegaan. Waar velen, vele jaren voor gebeden hadden. Wat weinigen durfden hopen, gebeurde. De deur werd weer geopend. Als ik u vanmiddag iets vertellen mag over het werk van de Spaanse evangelische zending, dan moet ik beginnen met iets te verhalen van lang geleden, al uit de 16e eeuw. In die tijd regeerden, en u weet dat misschien nog van de lagere school, en de jongeren onder ons die weten het, omdat ze dat nu ook nog leren. In die tijd regeerden hier keizer Karel de Vijfde en na hem zijn zoon Philips de Tweede. Zij regeerden zowel over Nederland, Duitsland, Spanje en ook een groot deel van Europa. Beiden waren trouwe zonen van de Roomse kerk. Beiden dachten een heel goed werk te doen door de protestanten, de ketters, te vervolgen, te vuur en te zwaard. Met de gecombineerde macht van priesters en legers, van soldaten. Alles hebben ze geprobeerd om de reformatie tegen te gaan. Te midden van die vervolgingen, als dat aan de hand is, dan schrijft keizer Karel de Vijfde, die hier in Europa verblijft, die schrijft een brief aan zijn zoon Philips in Spanje. Die brief is met vele anderen bewaard gebleven in de archieven. In die brief schrijft de vader aan zijn zoon. Hij schrijft: het gaat hier niet goed in Noord-Europa. Vooral in Nederland, in de Lage Landen, nemen de ketters sterk in aantal toe. Er komen er steeds meer, ondanks de vervolgingen. De brandstapels helpen niet meer. Het nieuwe geloof is niet tegen te houden. Noord-Europa is verloren voor het Rooms-Katholieke geloof. Zorg jij ervoor in Spanje dat het protestantisme daar geen voet aan de grond krijgt. Zet alles op alles om de verbreiding van dat nieuwe geloof, die nieuwe leer, tegen te houden. En dat heeft Philips de Tweede gedaan. De reformatie was in Spanje nog niet zo ver als in de rest van Europa. Er waren ook minder contacten met Luther en met Calvijn. En met degenen die de reformatie voorstonden in Europa. De bergen, de hoge bergen, de Pyreneeën tussen Frankrijk en Spanje, die vormden een natuurlijke belemmering in die tijd om te reizen en om Spanje te bereiken. Philips II heeft in Spanje al de protestanten op de brandstapel gebracht. Ook als er zendelingen of evangelisten uit de noordelijke landen in Spanje aankwamen, moesten ze dat in de regel met de dood bekopen of ze werden verbannen uit het land. Die situatie heeft niet minder dan 300 jaar geduurd. De deur van Spanje was 300 jaar dicht. Vrijwel potdicht. 300 jaar. Dikwijls, als we door Spanje reden en van dorp tot dorp alleen maar Rooms-Katholieke kerken zagen, heb ik daaraan moeten denken. Ik bedoel, het grote voorrecht dat wij als Nederlanders mogen hebben dat we opgroeien in een land waar de laatste 4 eeuwen de bazuin van het zuivere evangelie heeft mogen klinken en nog mag klinken. En in Spanje zoveel eeuwen niet. Mijn gedachten gaan ook wel eens terug naar Kenia, waar ik een jonge man op catechisatie had, die me vertelde dat ik het hem maar niet kwalijk moest nemen dat hij Rooms-katholiek was en dat hij Rooms-katholiek gedoopt en opgevoed was. Immers in het gebied waar hij geboren was, was alleen de Rooms-katholieke zending aanwezig. Toen hij 25 jaar was, kwam hij voor het eerst met het protestantse geloof in aanraking. Van dat alles kunnen we alleen maar zeggen met onze belijdenisgeschriften, dat de Heere het woord zendt tot wien hij wil en wanneer hij wil. Zo ook in Spanje. Eeuwenlang hebben daar miljoenen mensen gewoond die nooit iets anders gehoord hebben, nooit iets anders konden horen dan de Roomse leer. Het was dan ook pas in de laatste jaren, de 60er en 70er jaren van deze eeuw, de laatste regeringsperiode van Franco en ook vooral dan na zijn dood, dat er meer vrijheid in Spanje kwam en dat er meerdere zendelingen uit verschillende landen zich in Spanje vestigden. Wat de Spaanse evangelische zending betreft, in het begin van de 50er jaren, dus ruim 40 jaar geleden, is men begonnen met het werk van evangelisatie. Kerken en evangelisten werden gesteund, mede op dat Spanje in die tijd zeer arm was. Ook werd hulp verleend aan protestantse scholen en ziekenhuizen. En in die tijd is er ook veel kleding naar het arme Spanje verstuurd. De nadruk in het werk lag echter vanaf het begin op het lectuurwerk. Vele duizenden Bijbels werden verspreid. Ik zag verleden week nog een Nieuw Testament met voorin een aanbeveling van professor Wisse. En daar stond ook in dat toen al 3 keer 10.000 van die Nieuw Testamenten verspreid waren. Daarnaast ook later de Heidelbergse catechismus, toen het kort begrip, en nog later het catechisatieboekje van Hellebroek, alles in het Spaans. In de zendingsbode, die nog steeds maandelijks verschijnen mag, daarin kunt u regelmatig lezen dat ook nu nog de nadruk van ons werk ligt op de verspreiding van goede reformatorische lectuur. Dat gebeurt op verschillende manieren. Ik wil u daar iets van vertellen. In de eerste plaats zijn er dagelijks kerken en groepen die ons brieven schrijven, die op een of andere manier ons adres gehoord hebben en die vragen om folders om mee te evangeliseren. Ze willen daarmee in hun dorp of stad, het zij op straat of langs de huizen, de mensen bekendmaken met de boodschap van Gods woord. Op dit moment geven we zelf een stuk of 5 verschillende folders uit aan die kerken en groepen en soms ook individuele personen die daarom vragen. De inhoud van die folders is er altijd op gericht dat men de Bijbel zal gaan lezen. Zo hebben we een folder, dat is deze met de titel Een geschenk voor u. En dat de inhoud van die folder bestaat dan hieruit dat we uitleggen dat dat geschenk in feite is het aanbieden van een Bijbelse cursus die de mensen kunnen gaan volgen en eventueel ook een Bijbel als ze die zelf niet kunnen betalen. Andere folders hebben andere titels, zoals bijvoorbeeld deze, Heeft u problemen? En de folder begint met te zeggen, ja, wie heeft er geen problemen in dit leven? Iedereen heeft problemen. Maar dan wordt er heen gewezen naar het grootste probleem dat wij als mensen hebben. Dat we God niet kennen, dat we God kwijt zijn. En opnieuw wordt ook in deze folder aangewezen dat de manier om de Heere te leren kennen is zijn woord te lezen en te bestuderen. Een andere folder zegt weer, de Heere wil dat u 4 dingen te weten komt. En de inhoud is dan als volgt, in de eerste plaats, de zaligheid is noodzakelijk, want van nature ligt de mens verloren. In de tweede plaats, u kunt uzelf niet redden van het verderf. In de derde plaats, alleen de Heere Jezus Christus kan u zaligen. En daarom ten vierde, zoekt den Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En opnieuw een aanmoediging om ons een brief te schrijven en te vragen om een cursus en eventueel om een Bijbel of Nieuw Testament. Naast onze eigen folders maken we ook veel gebruik van de folders van de Trinitarian Bible Society in Londen, de gereformeerde Bijbelstichting in Engeland, die ook Spaanse folders uitgeeft. De bedoeling van al die folders, vroeger zeiden we traktaten, de bedoeling van dat alles is dat we met belangstellenden nader in contact komen. Of dat de kerk die de folders verspreidt, soms is het een evangelisatiegroep, dat die een contact legt met bepaalde personen. Wanneer er dan een reactie komt, dan sturen we de aanvrager een eerste les van een eenvoudige cursus over de Bijbel. Een van de eenvoudigste cursussen die we hebben heet dan ook: Wat is de Bijbel? Daarna hangt het van de cursist af of het contact al of niet voortgezet wordt. Als hij het kleine vragenformulier dat bij de cursus gevoegd is terugstuurt, dan blijven we met zo'n man of vrouw, dikwijls zijn het ook jongeren, soms jarenlang contacten houden en dan sturen we hen steeds andere cursussen, zodat ze steeds meer dus van de Bijbel kunnen gaan verstaan. Als ze geen kerkdiensten bezoeken, geven we hen het adres van een predikant of van een kerk die in de buurt is. Maar dikwijls hebben ze dat reeds zelf gevonden. Veel van onze cursisten schrijven af en toe, en sommigen heel regelmatig, een briefje. Op die manier leren we hen beter kennen. Sommigen komen ook met vragen. Dikwijls betreft dat vragen vanuit hun Rooms-Katholieke achtergrond, dikwijls ook over de cursussen, over de Bijbel, of vragen die opkomen uit het dagelijks leven. We beschikken over heel wat cursussen die verschillen in moeilijkheidsgraad, zodat we eigenlijk ieder die een cursus begeert kunnen helpen. En er zijn dan ook veel predikanten onder. En dan moet u goed begrijpen, dat zijn dan ook dikwijls, wij zouden zeggen, leken, predikers, die dus niet een officiële of hoge opleiding gevolgd hebben, maar dikwijls dus als soort lerende ouderlingen in een gemeente voorgaan. Als men weinig kennis van de Bijbel heeft, beginnen we veelal met de Bijbelse geschiedenissen van Vreugdenheil. Daarna met wat andere, wat moeilijker cursussen. Bijzondere aandacht besteden we altijd aan hen die voorganger zijn, of die jeugdleider zijn, of die leiding geven aan een zonderschool. Wij moedigen hen ook aan om meerdere cursussen tegelijk te bestellen en die cursus dan ook in groepsverband te behandelen. We vinden dat erg belangrijk, omdat enerzijds omdat het aantal cursussen dikwijls te groot is voor ons om allemaal administratief te verwerken, maar ook omdat op die manier de voorganger, de predikant of de evangelist zelf in dat werk betrokken wordt. Naast het verspreiden van folders en cursussen worden door de zending ook veel boeken uitgegeven. Het laatste jaar en de laatste jaren betrof dat de uitgave van de verkorte institutie van Calvijn. En daarvoor was het de vier delen van het Oude Testament van de Bijbelse geschiedenissen van Vreugdenheil. Ook kwam er een herdruk uit van de boeken van professor Wisse, De Droefheid naar God en De Drie Grondzuilen van de Reformatie. Die boeken zijn al de laatste 30 jaar verschillende keren herdrukt. Ook het boek met de drie formulieren van enigheid en de drie oude geloofsbelijdenissen is opnieuw herdrukt, ook al voor de 3e keer. En al die uitgaven worden dan beschikbaar gesteld, vooral aan kerken, predikanten. Naast onze eigen uitgaven hielpen we ook andere uitgevers. U vraagt zich misschien af hoe dat kan, andere uitgevers helpen. Maar u moet goed bedenken, de christelijke uitgevers, protestantse uitgevers in Spanje zijn heel klein, dikwijls ook heel arm, en moeten dan ook veelal op de been gehouden worden met steun vanuit het buitenland. Een uitgever durft het soms niet aan om een boek te laten. Dat door onze bijdrage toch goede boeken gedrukt worden. Zoals bijvoorbeeld van Ryle en de boeken van Bunyan, De Christenreis, De Christinnenreis en Genade overvloeide. Verleden jaar, of misschien al 1,5 jaar geleden is het, dat de Zondagsscholenbond van de Christelijke Gereformeerde Kerk ervoor zorgde dat die twee boeken opnieuw door de uitgever in zijn fonds opgenomen werden en in een groot aantal gedrukt werden. Ook onze laatste uitgave, de verkorte institutie van Calvijn, is op die manier opgezet. Wij hebben daarvan besteld 2000 stuks. De uitgever heeft er 3000 gedrukt En nu probeert hij om de 1000 dus te verkopen via de boekwinkels. En het heeft ons zeer verheugd dat we in alle christelijke, protestantse, Spaanse boekwinkels, en ook in Zuid-Amerika horen we het, dat het te koop ligt. Op die wijze hopen we te bereiken dat goede boeken steeds weer op de markt blijven, zonder dat het ons als stichting verder veel geld zal kosten. Persoonlijk als familie hebben we na 4 jaar moeten besluiten Spanje te verlaten, noodgedwongen, omdat de situatie van het onderwijs voor onze kinderen in Spanje zodanig was dat het niet langer verantwoord was om daar te blijven als gezin. Maar we zijn erg dankbaar dat we in Spanje het werk konden overdragen aan de predikant dominee Lopez van het stadje Mataró. Hij doet nu ons werk voor zover het Spanje betreft en hij is daar nu helemaal in betrokken. Daar hij niet eerder daarin betrokken was, hij was voorheen alleen maar predikant van een hele kleine gemeente. Daarom zullen we hem de eerste jaren moeten begeleiden. We zijn dan ook in het afgelopen jaar iedere 1 à 2 maanden voor enige dagen naar Spanje geweest om hem in dat werk te steunen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dit werk ook op een goede manier voortzet. Veel meer nog dan ons zal hij in staat zijn om de cursisten die opgegroeid zijn in het Rooms-Katholieke geloof, om die te helpen en bij te staan. Dominee Lopez is namelijk zelf in de Rooms-Katholieke kerk opgegroeid en heeft in zijn leven vele uren gebeden voor het Mariabeeld en voor de heilige beelden, de heiligen aangeroepen, voordat de Heere hem riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daar dominee Lopez ook zijn gemeente moet verzorgen, zal hij dus niet meer dan 2 dagen per week voor de stichting kunnen werken. Nadat wij dus in Nederland zijn teruggekeerd, verleden najaar, zijn we begonnen met ons te concentreren op het lectuurwerk naar de Zuid-Amerikaanse landen. Allemaal landen waar ook Spaans gesproken wordt. Dat betekent in feite dat het werk van de Spaanse zending, dat zich voorheen in feite alleen maar op Spanje concentreerde, nu veel breder geworden is. Dat lijkt mij ook goed en noodzakelijk. Gezien dat er in de eerste plaats een grote noodzaak is dat ook in de Spaanstalige landen in Midden- en Zuid-Amerika goede lectuur, goede reformatorische lectuur verspreid wordt. Wat is namelijk het geval? In de meeste van die landen is de laatste jaren sprake van een sterke groei van het protestantisme. Maar jammer genoeg is het dikwijls zo dat deze groei vooral te vinden is in die kerken waar veel zaken op een onbijbelse en dus op een ongereformeerde wijze worden voorgesteld. Ik denk hier aan de nadruk die in veel kerken gelegd wordt op het spreken in tongen en gebedsgenezing. Ook is er vrijwel altijd, en ook dat is jammer, ook is er vrijwel altijd sprake van arminianisme. De mens en zijn beslissing staat dan in het middelpunt in plaats van Gods genade. Een helpende Jezus is in die leer voldoende. Hebben wij dan niet de taak om een ander, een bijbelser geluid te laten horen? Gelukkig zijn er ook andere, meerdere stichtingen en uitgevers die ook begeren in de gereformeerde lijn te publiceren. Vooral vanuit de Verenigde Staten van Amerika is de laatste 20 jaar ook veel gedaan om goede bijbelse lectuur, ook bijbelse commentaren op verschillende bijbelboeken aan deze kerken ter beschikking te stellen. De laatste jaren, en u heeft daar misschien ook wel van gehoord, de laatste jaren echter is er in Amerika in veel kerken ook een sterke tendens om het oude gereformeerde geloof te verlaten. En ik vrees dat het binnenkort ook zijn weerslag zal hebben in de Spaanstalige lectuur die men uitgeeft. Dat zou betekenen dat het voor ons des te meer onze taak is om ervoor te zorgen dat er goede evangelisatielectuur op gereformeerde grondslag beschikbaar komt en beschikbaar blijft. Een grote taak. Zijn wij als kleine stichting voor zoiets niet veel te klein? Met die gedachte heb ik de laatste jaren ook dikwijls rondgelopen, maar ben toen toch wel eens bemoedigd geworden door de preek over Jona 3 over deze woorden: maak je op, ga naar die grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Vrienden, de opdracht is duidelijk. De Heere verlene ons zijn genade, ook al is die opdracht groot en moeilijk, om niet weg te lopen als Jona, maar om het werk dat opgedragen wordt ook te doen in de kracht die de Heere verlene wil. Hij geeft ons ook genade en aanhoudend gebed, zodat het gezaaide woord ook niet alleen in Spanje, maar ook in Zuid-Amerika vrucht mag voortbrengen. Vrucht tot eer van Gods naam. U hoort het wel, er is nog veel te doen. Er is nog een geopende deur. Er zijn veel mogelijkheden om mensen die misleid zijn en misleid worden door Roomse leringen de juiste weg te wijzen. Daarom is het voor de Stichting Spaanse Evangelische Zending zeer verblijdend dat in de aankomende volgende maand augustus, zo de Heere wil en wij leven, opnieuw een familie uitgezonden zal worden naar Spanje. Het betreft dan de familie Koster uit Grafhorst, die zich zal vestigen in het noorden van Spanje, in hetzelfde huis waar wij de laatste jaren gewoond hebben. Verblijdend is het ook dat de laatste jaren het werk zich flink mocht uitbreiden. Tot 1987 was het in feite alleen de heer Muñoz in Madrid die een volledige dienst voor de stichting werkte. In 1987, toen wij uitgezonden werden, waren we dus met z'n tweeën voor het werk in Spanje. En toen is ook langzamerhand het werk naar Zuid-Amerika begonnen. Verleden jaar kwam dominee Lopez voor 2 dagen per week in dienst van de stichting. Toen waren er 3. En dit jaar zal er dan opnieuw een uitbreiding plaats hebben als de familie Koster naar Spanje vertrekt. Reden dus om dankbaar voor te zijn. Maar het is ook nodig, want er zijn vele tegenstanders. Dan denk ik nu ook vooral aan de zogenaamde Jehovah-getuigen en Mormonen. Beide groepen zijn zeer actief in Spanje. En we zien het gebeuren dat in feite, we zien het gebeuren dat iemand, en in feite zijn het er duizenden, mensen die de Roomse kerk de rug toekeren om dan over te gaan naar een secte. Zulke mensen vallen van de ene dwaling in de andere. En dan moeten we zeggen, o, wat is de Satan toch listig. Wat heeft hij er velen in zijn greep. Ons gebed mag zich wel vermenigvuldigen voor al die Spaanstalige volken die eeuwenlang verkeerd hebben onder de macht van Rome. Dat het de Heere mocht behagen dat het zuivere licht van het evangelie ook in die landen en in de harten van velen mocht doorbreken. Daar mogen we ook om vragen. Hij, de Heere Jezus Christus, heeft het zijn gemeente geleerd. Bid dan de Heere des oogstes dat er arbeiders in de oogst uitgestoten mochten worden. En dat is niet alleen een opdracht van de Heere Jezus zelf, hoewel dat natuurlijk voor ons reeds meer als voldoende moest zijn. Maar daarnaast heeft ook de apostel Paulus dat telkens weer gezegd en steeds weer gewezen op de noodzaak van het gebed. Bid voor mij, roept hij uit, dat ik het woord met vrijmoedigheid brengen mag. Wij zouden denken, die grote apostel Paulus, had hij dat nog nodig? Jazeker, hij beleidt het zelf. Bid voor mij, dat ik het woord met vrijmoedigheid brengen mag. Beste vrienden, er is veel tegenstand, maar er zijn nog geopende deuren. Ook juist verleden week mocht ik veel brieven ontvangen uit Zuid-Amerikaanse landen, waaruit de vraag naar het evangelie blijkt. Waaruit blijkt dat men daar ook nog open staat om onderwijs uit de Bijbel te ontvangen. En dan moet u het werk van de zending niet opvatten als een plicht. Zo van, wij moeten bidden voor de zending. Wij moeten geven voor de zending. Nee, ik hoop niet dat u het vanmiddag zo zult opvatten. Het is genade als we het mogen doen. Ik weet het, het is genade als we iedere zondag mogen samenkomen rondom Gods woord. En het is Gods genade dat we hier vandaag bijeen mogen zijn en na mogen denken over het werk van de zending. Het is bijzondere genade als we door de Heere geroepen zijn uit de duisternis tot zijn licht. Als we overgezet zijn uit het rijk van de Satan in dat rijk van de Heere Jezus Christus. Bijzondere genade als we in ons leven iets mogen kennen van de macht en van de gewilligheid van de Heere Jezus Christus om zondaren zalig te maken. En dat ook met toepassing voor eigen hart en leven. Maar het is ook genade als we als gemeente of als zendingsarbeider betrokken
mogen zijn in het zendingswerk.
Paulus zegt daarvan:
mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De Heere geven ook ons iets te zien en te ervaren van die rijkdom van Christus en verbinden daaraan ook voor ons de begeerte om ook aan anderen van die rijkdom te verhalen. Niet alleen in Spanje en Zuid-Amerika, maar ook in ons eigen land. Zodat het mag worden, zoals onze catechismus zegt, dat ook zij, dat ook anderen voor Christus gewonnen mogen worden. Amen. We gaan zingen uit Psalm 145, daarvan de versen 3 en 4. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan den milden overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. In het vierde vers: al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Terwijl we zingen zal er een collecte zijn voor de zending. Psalm 145, de versen 3 en 4.
Geliefden, ik lees met u een gedeelte uit Gods woord en wel uit nummer 11, vers 26 tot en met 30. Wij noemden u nummer 11, vers 26 tot en met 30. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven. Des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren en zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: Mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Een enkel woord op grond van nummer 11, vers 29. Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Het werd Mozes te zwaar in het ambt, in het leiderschap dat de Heere hem opgelegd had over het volk wat hij door Gods genade mocht uitleiden uit het diensthuis van Egypte. En we lezen dan ook in nummer 11, vers 15. Als hij weer met dat murmurerende volk van doen heeft, dat het hem te zwaar wordt en hij in zijn kleinmoedigheid openbaar komt en zegt: En indien gij alzo aan mij doet, dood mij toch slechts, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. En dan komt de Heer na zijn grote barmhartigheid Mozes zijn knecht te hulp. En dan zegt de Heer tot Mozes: Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst. En zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van den geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u dien last van dit volk dragen, opdat gij dien alleen niet draagt. En zo gaat de boodschap uit en de mannen komen bijeen bij de tent der samenkomst. Doch dan blijkt dat er twee mannen niet gekomen zijn. Waarom niet? Het wordt ons niet vermeld in de Heilige Schrift. De namen worden wel genoemd: Eldad en Medad. Zij behoorden ook tot de aangeschrevenen. En hoewel zij niet tot de tent der samenkomst bijeengekomen waren, profeteerden zij in het leger. En dat bericht bereikt Mozes via een jongeling en ook Jozua. En dan zegt Jozua tegen Mozes: Jozua had achting, grote achting voor Mozes. En hij dacht dat Mozes in zijn eer aangetast werd. Mijn heer Mozes, verbied het hun. Wat is het een wonder, dit er even tussendoor, als wij ons ambt niet stellen ten dienste van onze persoon. Maar dat wij geheel onze persoon door Gods genade mogen stellen in dienst van het ambt. Het gaat niet om de eer van Mozes. Het gaat niet om de eer van predikanten. Het gaat niet om de eer van zendelingen. Maar het gaat om de eer van God. Het gaat om de verheerlijking van zijn majesteitelijke deugden. In het leven van zondaren en van zondaressen. En dan zegt Mozes tot Jozua: zijt gij voor mij ijverende? Och, dat al het volk des Heren profeten waren. En daar klinkt iets door, geliefde kinderen, jonge mensen en ouderen, van de smart en van de droefheid van Mozes. Ik mag het ook zo zeggen, door Mozes klinkt er iets door van de smart des Heren. Het volk beantwoordde niet in haar geheel aan het doel waartoe God dat volk geroepen had uit het diensthuis van Egypte. En die smart die vertolkt Mozes. Het was bij dat bondsvolk ook veelal vorm en weinig wezen. Zo is het vandaag nog. En in toenemende maat. En dat moet ons bedroeven in het kerkelijke leven, in het godsdienstige leven, dat we zo genoeg kunnen hebben aan de uitwendige vorm. En dat het wezen zo gemist kan worden. Dat daar niet is die smart, dat het in ons leven behoort te gaan om het doel waartoe God ons geschapen had, namelijk als profeet in het paradijs, om God te verheerlijken vanuit de kennis van God die wij ontvangen hadden naar de schepping, naar zijn deugdenbeeld. En door onze diepe val in het paradijs zijn wij dat profetenambt verloren. En nochtans heeft God er recht op, door zijn schepselen geëerd, geloofd, gediend en geprezen te worden. Dat ze zouden beantwoorden aan het doel waartoe God de mens geschapen had en dit volk getrokken was, uitgeleid was uit het diensthuis van Egypte. Gebrek aan profeten. We zouden ook mogen zeggen, misschien op deze dag, gebrek aan zendelingen. Gebrek aan kinderen, gebrek aan jongens en meisjes, gebrek aan mannen en vrouwen, gebrek aan ouden van dagen die goed van God spreken. Die een drie-enig God leren verheerlijken in hun leven en daarvan spreken tegenover hun naast. In hun familie, in hun gezin, maar ook op de kantoren en op de fabrieken, hoe staat het ermee? Want in uitwendige zin mogen we zeggen, u bent het volk des Heren. De Heer heeft zijn naam aan uw voorhoofden laten betekenen en verzegelen. De Heer heeft zijn naam aan u willen verbinden. En als de Heer dan zegt in zijn woord later, ben ik een vader, waar is mijn eer? Ben ik een God, waar is mijn vrezen? Dan moeten wij onszelf afvragen op en onder de kansel, wat gaat er nu van ons kerkmensen uit, die uitwendig door de wereld gezien worden als christenen. We dragen de naam van christen, maar zijn wij ook christen? Zijn wij ook zendeling in ons gezin, in onze familie, op de kantoren, in de fabrieken, in militaire dienst, in school of waar dan ook? Mogen wij een getuige zijn van die God die ons levend gemaakt heeft. En u heeft hij mede levend gemaakt, dat gij dood waart door de zonde en door de misdaden. Dat we weet hebben in ons leven, geliefde kinderen, jeugd en ouderen, dat het almachtige wonder van Gods genade zich voltrokken heeft in ons zondige leven, namelijk het wonder van de wedergeboorte. Het wonder van de levendmaking. Onderzoek uzelf en beproef uzelf daarin. En zeg tot uzelf en kom tot bezinning, ben ik alleen nog maar een uitwendig christen? Ben ik alleen nog maar ben ik nog alleen in de kerk of mag ik ook van de kerk wezen? Mag ik door wedergeboorte mij weten een levend lidmaat van die enige algemene christelijke kerk die God vergadert uit alle geslachten, volkeren, talen en naties? En is het mijn diepste begeerte en mijn vurigste wens en mijn hartelijke uitzien dat de Heere mij wil gebruiken als een instrument in zijn hand, opdat zijn naam verheerlijkt mag worden, opdat zijn koninkrijk uitgebreid mag worden? Gebrek aan zendelingen. Maar ik denk dat we ook moeten zeggen, gebrek aan het werk van den Heilige Geest. Och, zegt Mozes, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Ik zeg zo vaak in de prediking, dat was in Barendrecht, maar ook in Katwijk aan Zee, we mochten wel elke dag smeken om de Heilige Geest. De Heilige Geest, die het uit den Vader neemt en uit den Zoon, om het zondaren te verkondigen. De Heilige Geest die ons leert en onderwijst in de waarheid Gods. De Heilige Geest die het woord krachtig en levend doet zijn in onze harten. De Heilige Geest die zaligmakende kennis geeft van een drie-enige God en van onszelf. De Heilige Geest die bekwaamt om een verkondiger te zijn van de deugden Gods, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. O, wij mogen wel in onze tijd op onze knieën terechtkomen in het verborgene. Of de Heere zijn geest over ons gaven. Of wij weer gaan beantwoorden aan het doel waartoe God ons geschapen heeft in het paradijs. Door wederbarende en vernieuwende genade. En dat we onze roeping gaan verstaan voor Gods aangezicht. En dan kan het niet anders als we die roeping enigermate gaan verstaan, dat we veel in het verborgene verkeren. En dat we veel smeken, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai de hof van mijn hart, opdat de specerijen mogen uitvloeien tot de eer en de verheerlijking van uw naam. En dan komt God in het middelpunt te staan en zijn dierbare Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan gaat het in dat profetenambt, in dat ambt, wat ook ten dele aanvankelijk hersteld wordt in de weg van waarachtige wedergeboorte, bekering en geloof. Dan gaat het in dat profetenambt ten diepste alleen maar om de eer van God en van Christus. Gewerkt door den Heilige Geest. Om nou een getuige te mogen zijn van de naam van een drie-enig God. Om nou door te mogen geven. En dat tot eer van de Heere wat de Heere wilde werken in onze harten. Door zijn Heilige Geest. En dan kan een kind een zendeling zijn. Dan kan een meisje een instrument worden om goed te spreken van de Heer. Dan denk ik aan dat meisje in het huis van Naaman. Naaman de Syriër. Dat kind ging hoog opgeven van de God van Israël en van de profeet die de Heere onder Israël had gegeven. En het werd voor Naaman een spoorslag om zich te spoeden naar de profeet in Israël. En u kent allemaal de geschiedenis. Naaman is gereinigd geworden naar ziel en lichaam beide. Dan kan een jongen of een meisje een zendelingen worden. Het profetenambt gaan beoefenen in de omgeving waar ze wonen, waar ze naar school gaan en waar ze werken. Om goed van de Heere te spreken. Om anderen op te roepen de Heere te vrezen en te dienen. De beminnenswaardigheid en de dienenswaardigheid van den Heer bekend te maken. Om dan te vertellen waar de Heer je vandaan gehaald heeft en wie hij wilde zijn voor een arm, verloren, zonder schuldig mensenkind. Dan gaat er hier iets branden van het vuur der liefde jegens de Heer en jegens je naaste. Weet je wat ik zo mist? In onze orthodoxe kringen, de bewogenheid met onze medemens. We geven af op de wereld en we geven af op elkaar. En we wantrouwen elkaar en we gunnen elkaar. Het licht soms niet in de ogen. En zo zou ik wel verder kunnen gaan, maar waar is de bewogenheid? Vanuit de liefde tot God en tot zijn eer en tot zijn Christus en tot zijn deugden. Opdat zijn koninkrijk uitgebreid mag worden. Waar liggen wij nog in het verborgene te worstelen om de uitbreiding van Gods koninkrijk? Om de uitstoting van arbeiders in de wijngaard des Heren. Maar ook om uitstoting van zendelingen. Opdat het koninkrijk Gods mogen komen met kracht en met heerlijkheid. Wat een droefheid, wat een smart moest onze ziel niet vervullen, dat we zo vervuld zijn van onszelf. En dat we zo vervuld zijn van allerlei uiterlijke vormen, van kerkvormen. En dat we vaak zo vervuld zijn van dominees en van ouderlingen en van diaken. Die is goed en die is slecht en die deugt niet en die trekt zoveel volk en die trekt minder volk. Maar waar is nu de bewogenheid? Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Zo wordt uw lof alom gehoord. En dat we onze persoon zullen stellen in dienst van het ambt. Met al onze gaven en met al onze talenten. Ook van het ambt der gelovigen. Om profeet, priester en koning te mogen zijn. Om te verkondigen de deugden desgenen die ons geroepen heeft vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Dat is de begeerte van Mozes. Jozua, zijt gij voor mij ijverende? Bij de dominee F. Bakker. Die schrijft zo eenvoudig in een preekje over deze tekst. Jozua was bang dat er te weinig waren die goed van de Heere spraken. Maar het is Mozes begeerde dat heel dat volk dat naar de naam des Heeren genoemd was, goed van den Heere zouden leren spreken en slecht van zichzelf. En het moet onze begeerte zijn. En dan komen we tot de zending in de nabije omgeving, ons eigen dorp, in onze eigen plaatsen, steden. Dan komt Mozes begeerte en zo moet ook onze begeerte openbaar komen. Och, of wij allen, jullie lieve kinderen, jullie jeugd daarachterin en midden in de kerk, maar u ook ouderen en grijzaards. Och, dat u allen profeten des Heren, waar dat God zijn geest over ons gaf. Dat hij ons zou roepen en ons zou bekwamen. En dat brandende vuur in onze harten zou schenken. Om degene die ten dode wankelen te grijpen. Ja, dat we iets zouden kennen. En u weet wel, Paulus was de apostel der heidenen. Maar laten we het zo dan mogen zeggen, toch iets moet er in ons leven, wat er leeft in de apostel Paulus, ook als kind van God, zeker als ambtsdrager. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, alsof God door ons baden laat u met God verzoenen. O, toen God me te sterk werd, ik zal het nooit vergeten, ik had veel Roomse vrienden. We hebben zojuist gehoord van de Spaanse evangelische zending die werk verricht onder de Rooms-Katholieken in Spanje, Portugal en Zuid-Amerika. Ik had veel Roomse vrienden waar ik samen de wereld mee gediend had. En de voetbalgod had aangebeden. Maar toen God me liet zien dat zo niet verder kon, dat ik leefde op de brede weg des verderfs, een naar eeuwig verderf tegemoet en dat rechtvaardig. Ach, toen kon ik niet nalaten om een Roomse vrienden bijeen te roepen. En toen ik alleen tegen ze gezegd, jongens, we moeten bekeerd worden, want anders gaan we voor eeuwig verloren als we op deze brede weg des verderfs voort blijven wandelen. En toen kwam ik eens in een gezelschap en ik zal de naam maar niet noemen. En daar waren hoogbekeerde kinderen van God aanwezig, zoals men dat zei. En dan kruip je in een hoekje. En toen had een vrouw daar het hoogste woord, want dat was het, hè. Ze was gerechtvaardigd door het bloed des kruises. Ze mocht zich verzoend weten, zo zei men, met een drie-enige God. Maar toen kwam het gesprek even op de wereld. O, zegt ze, aan de wereld moet je niet zoveel gelegen laten, want die gaat toch wel verloren. Het was of mijn ziel in één kromp. Ik zeg, o God, als dat waar is. Als dat waar is. Wat die vrouw zegt. Aan de wereld moet je maar niet veel gelegen laten liggen, want die gaat toch wel verloren. Dan heb ik het verkeerd. Want mijn ziel brandt van bewogenheid en van liefde. Om zij die ten dode wankelen te mogen grijpen. En volk van God in ons midden, hoe staat het ermee? Hoe staat het ermee met de verkondiging van de deugden Gods in uw leven? Hoe staat het ermee met dat brandende vuur der liefde om je onbekeerde medemens tot Christus zoeken te leiden? Opdat ze God in Christus zouden leren kennen tot verzoening. Omdat ze God in Christus zouden leren kennen tot waarachtig en eeuwig. Hoe staat het ermee, vader? Lig je nog op je knieën voor je vrouw die nog onbekeerd is? Worstel je aan de troon van Gods genade? Of je zaad behouden mag worden? Je lieve kinderen, van wie je misschien uw leven op de wereld te rijden, hun hart geven aan alles wat God en Christus niet is. Vindt God je in de binnenkamer? Of zeg je, ja, mijn zoon is te goddeloos, dat kan niet meer. Hij is er zo ver afgeweken, dat is onmogelijk. Voor God zijn geen onmogelijke gevallen. En bidden de ouders, luister eens. Je moet nooit de moed verliezen. Ik weet dat God vrij is om je kinderen verloren te laten gaan. Dat is zeker waar. Want wij hebben het ons niet waardig gemaakt met onze kinderen behouden te worden. Maar aan de andere kant is het ook waar. Dat de Heere zegt in zijn woord en pleit er maar op. Opdat ook daarin iets openbaar mag komen van die bewogenheid eerst in je gezin vanaf Jeruzalem. Pleit er maar op dat de Heere gezegd heeft. Ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Oudering Frans Bos uit Driebergen, als hij een preek las, Dan hoorde ik die man vaak bidden. O God, u hebt beloofd voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Bid je voor je onbekeerde broer? Je onbekeerde zuster? Ja, maar dominee, die liggen nou aan het strand, hè? En die zijn nou op de Canarische eilanden. En de anderen die gaan nog verder en daar leven ze voor. Je kunt ze misschien niet meer bereiken. Ja, maar bid je ervoor? Ben je er bewogen mee? Heb je al gesproken met je socialistische buurman misschien? Of met je rooms-katholieke buurman over de dingen gods? Ik hoorde eens van evangelist Segers die al overleden is. En hij woonde in Lisse, meende ik. En toen ging hij verhuizen naar Leeuwarden. En toen zegt hij tegen zijn vrouw, ja vrouw, we moeten toch afscheid nemen van onze buurman. Ja, zei mevrouw Segers, dat moeten we doen. Wat zullen we hem geven bij ons afscheid? Nou, zei meneer Segers, weet je wat we doen? Laten we hem een bijbeltje geven. Het was een onkerkelijke man, zo gezegd, zo gedaan. En toen zei die buurman tegen meneer Segers, hij zegt, ik bedank u voor dit cadeau. Hij zegt maar, en dan moet u niet boos om worden. En het is misschien ook mijn schuld wel. Maar ik had wel eens gedacht, misschien krijg ik wel eerder van mijn buurman een Bijbel. Hij zegt, ik ben zo verslagen het huis van mijn buurman uitgegaan. Ik heb mijn vrouw aangekeken. En ik heb gezegd, o vrouw, die man had al lang eerder een Bijbel moeten hebben. Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Klagen over de toestand van de kerk. Klagen over de toestand van het godsdienstige leven. Daartoe zijn wij en ook ik ben daartoe genegen. Maar nou iets te kennen van Mozes smart. En van Mozes begeerte. Heere. Heere. Zou gij met uw heilige geest willen komen. Met de kracht van uw geest. Dat het gebed verlevendig mag. Opdat wij ook waarlijk in onze nabije omgeving zendelingen mogen wezen. En dan maar ophopen en tegenhopen ophopen dat zaad van het woord strooien. Op een hele eenvoudige wijze wijzen op de twee wegen. De weg des levens en de weg des doods. Ik heb eens gehoord van een man. En daarbij stopte een auto op een kruising van een weg. Die man die moest ergens naartoe. Die man die stapte uit om de weg te vragen bij die man die daar stond op die kruising van de weg. Hij zegt, meneer, kunt u mij de weg wijzen daar en daar naartoe? Welke kant moet ik nou uit? Hij zegt, meneer, dat zal ik u vertellen, maar eerst wil ik u wat anders vertellen. Wij samen wandelen beide van nature op de verkeerde weg. Op de brede weg des verderfs. Wij samen zijn wandelaars naar dood, graf en eeuwigheid. En als we niet van de brede weg komen op de smalle weg, dan is het voor ons samen voor eeuwig verloren. Die man die keek hem met zulke grote ogen aan. Hij zegt, en nu ga ik u de weg wijzen. En hij wees hem de weg. En deze enkele heenwijzing, het was een kind des Heren die man de weg wees, heeft God willen gebruiken voor die automobilist. De Heer heeft ze vele jaren later samengebracht. Och, of al het volk des Heren, profeten, waar. En van elke gelegenheid die God geeft gebruik maakt. om uw God en zaligmaker aan te prijzen. Om uw God en zaligmaker beminnenswaardig en dienenswaardig voor te stellen. En jezelf daarmaar te vergeten. Opdat God zijn eer mag krijgen in de zaliging van zondaar. En dat we veel verlegen mogen zijn dagelijks, elk ogenblik, om de bediening van Gods geest, die ook de geest der vrijmoedigheid is. Die de vrijmoedigheid verleent om voor de naam en voor de zaak en voor de eer en voor de deugden Gods uit te komen. En Christus, de zalige maker van verloren zondaren, de borger des verbonds die met zijn dierbaar bloed de vuilste zondaar wil wassen en reinigen, maar aan te prijzen. Dat we aan zijn voeten terecht mogen komen, precies zoals we zijn. Reinig gij mij, o Heer, van die vuile bron van alle wanbedrijven. Want bij Christus zijn welkom niet brave mensen, niet godsdienstige mensen, geen deugdzame mensen, maar zondaren, schuldigen, verlorenen, die het bidden ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen, volk van God gij. Die beginsel den drie enige God heb leren kennen. God de Vader in zijn verkiezende liefde. God de Zoon in zijn verlossende arbeid. God de Heilige Geest in zijn vernieuwend werk. Getuig ervan. En vraag de vrijmoedigheid van Gods geest. Om het zonder aanzien des persoons te doen. Maar met volle liefde en bewogenheid. Acht jezelf niet. Zie op datgene wat God geschonken heeft uit genade en waar hij je vandaan gehaald heeft. En dat hij je van ogenblik tot ogenblik vast moet houden. En dat het gebed mag vermenigvuldigen. Vanuit droefheid, maar ook oprechte begeerte. Met Mozes. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijver. Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat God zijn geest over hem gaven, wist u dat de verbreiding van het christendom in Klein-Azië natuurlijk in de eerste plaats ook te danken is geweest aan de prediking van de apostel Paulus als heidenapostel, maar ook door het getuigenis van de persoonlijke christen, van de heidenen die tot bekering kwamen en dan gingen ze naar de markten en op de plaatsen waar ze moesten zijn en dan spraken ze van God. En van zijn woord, en van zijn daden, en van zijn deugden, en van zijn almachtige wonderen. En in de verbanden van familie, werk, arbeid of wat voor kring dan ook, hebben zij het zaad van het evangelie doorgegeven en gezaaid. En God de Heilige Geest heeft er gebruik van gemaakt, zodat er in korte tijd, in heel Klein-Azië, gemeenten des Heren ontstonden. Die mochten getuigen van Gods eer, van Gods daden, van de zaligmaker van verloren zondaren. En die bezet waren met bewogenheid en met liefde. Dat het koninkrijk des Heren uitgebreid mocht worden tot aan het einde van de aarde. En daar ben je nou niet te jong voor. En daar ben je nou ook niet te oud voor. En dan kun je ook nog zo'n profeet zijn. En daar eindig ik mee. Er was eens een tuinman. En die werkte bij een rijke familie. Een zeer rijke familie. En daar hadden ze vele feestjes. En er werd in die tijd nogal veel gezongen. En zo tussen neus en lippen door spotten ze een beetje met die tuinman. Een man die mocht leven in de vreze Gods. En toen zeiden ze tegen die werkgever van die tuinman, die heer dus, laat die tuinman ook eens een keer optreden. Misschien heeft hij ook wel wat te zingen voor ons. En zo riep die heer die tuinman en er kwam de tuinman en toen vroeg zijn werkgever, tuinman, het gezelschap wat hier aanwezig is, heeft u wel eens horen zingen als u bezig was tijdens uw werk? En wellicht hebt u nu ook wat voor hen te zingen. Een ogenblik stond hij in gedachten. Het was als het ware of er een schietgebed naar boven ging. Of die God vroeg om vrijmoedigheid en wat hij zingen moest. En zo is die profeet geweest in dat gezelschap. En hij ging zingen. Psalm 49, vers 1. En het laatste vers. Gij volkeren hoort, waar ge in de wereld woont. Het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Het zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart opmerkzaam overdacht, ik neig het oor dat ik op Gods inspraak wacht. Naar zeer een spreuk en zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. En dan komt het. Schoon hij zich op deze aard in wellust baat. En ieder roemt zijn weelde en overdaad. Hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht. Vervreemd van God in afgronds donkere nacht. Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer, zo gij den wil versmaat van uw Heer, dan gaat gij als de beesten haast verloren. Een wis bederf is u ten lot beschoren. En hij blies de laatste adem uit. En God nam hem op in eeuwige heerlijkheid. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. En dat God zijn geest over hen gave. Dan zal het echt zendingsfeest worden. Amen. Wij eindigen met dankzegging. O eeuwige, drie enige en volzalige Heer. Gij zijt eeuwig goed. Gij hebt de eerste zendingsarbeid geopenbaard in de zending van uw lieve Zoon, die gekomen is op deze aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Opdat verloren zondaren gevonden zouden worden krachtens verkiezende liefde, krachtens verlossende genade. En krachtens het vernieuwende werk van de Heilige Geest om nu zelf ook verkondigers te mogen worden van de deugden Gods die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En dat we dan mogen besluiten met het gebed op deze zendingsdag, enerzijds met droefheid en smart, maar anderzijds met een heilige begeerte. Zoals Mozes die mocht openbaren jegens u. Och, of al het volk des Heren profeten waren. En dat God zijn geest over hen gaf. Dan, Heer, worden het wezenlijke zaken. Dan worden zondaren en zondaressen die gij riep. Met liefde en bewogenheid vervuld om hun medezondaren op te roepen. Zich te bekeren. En zich te wenden tot de levende God. Dan worden de mogelijkheden waargenomen om het zaad van het evangelie door te geven, Heer. Dan worden we ook zendeling. Want we kunnen niet allemaal zendeling in verre landen worden. Maar dan worden we zendelingen en zendeling nabij. In onze eigen gezin. In onze familie. Op de fabrieken en kantoren. Of waar onze werkplek ook is. De moeder in het gezin. Tegenover de kinderen. O, dan krijgen moeders hun kinderen te dragen op hun hart. Dan krijgen vaders hun kinderen te dragen op het hart. En ouders, de familie, broers en zusters. En wie dan ook maar. Om de troon der genade te bestormen. Of gij uw koninkrijk wil uitbreiden. Of er toegevoegd mogen worden die in Sion geboren worden. En dat gij uw geest mocht geven, die hebben we zo nodig, Heer. in het persoonlijke leven, maar ook in het kerkelijke leven. En ook op de zendingsvelden. En ook bij de arbeid van de Spaans-evangelische zending. Och, dat gij uw geest daaraan wil paren. En dat uw geest gebruik zou willen maken van de prediking, van de traktaatverspreiding en van alle arbeid in uw koninkrijk. Ontwaak, noordenwind, en kom gij, zuidenwind, doorwaai de hof van onze harten, opdat we profeten, priesters en koningen mogen worden tot uw eer en ons licht alzo mogen laten schijnen. Opdat ze uw Vader die in den hemel is, mogen verheerlijken. O, dan stellen wij ons ambt niet meer ten dienste van onze persoon. Dan gaat het niet meer om onze eer. Maar dan mogen we door genade geheel onze persoon stellen in dienst van ons ambt. Al zouden we erin moeten en mogen verteren. En onze naam verliezen, dat is niet zo erg als uw naam maar verheerlijk mag worden.
Getuige te zijn van uw arbeid die uitgaat tot zaliging van zondaren en zondaressen. Amen. Psalm 69, het 13e vers. Vrede en de zegen des Heren zij met u allen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.